Hi, hallo en welkom bij weer een nieuwe aflevering in de Bevlogen Leven podcast van Rebuild. Elke week een teaching van 20 minuten, vol tips en tricks om te leven in de wind van de Heilige Geest.
Yes, vandaag gaan we aan de slag met het thema tienden geven, ja of nee. Nou, ik kan je gelijk aan het begin van deze podcast het antwoord al geven, want ik heb het natuurlijk voorbereid, maar dat ga ik niet doen. We gaan eerst kijken door wat de Bijbel zegt over tienden geven. We gaan het hebben over verschillende teksten waarin tienden worden genoemd. We gaan het hebben over wat tienden zijn. Ik ga je 7 zegeningen van tienden geven noemen. En ik ga je uitleggen waarom tienden geven een wetmatigheid is en geen wet. Nu geef ik het antwoord eigenlijk al. En ik bespreek nog 3 bezwaren tegen het geven van tienden. En hoe je daar praktisch mee aan de slag kan. Dus nou ja, bij deze, het antwoord is ja. Maar we gaan ermee aan de slag, waarom? En daar hoop ik je mee te nemen. Dus pak je Bijbel erbij. Of luister gewoon lekker mee. Als je in de auto zit, dan is het niet zo handig om je Bijbel erbij te pakken. Maar allereerst een belangrijke vraag natuurlijk. Wat zijn tienden? Wat zijn tienden? Het is misschien een term die je vaak hoort. In het Engels wordt het tidings genoemd. Misschien ken je de term al, misschien nog helemaal niet. Maar de Bijbel spreekt op verschillende plekken over tienden. En vaak wordt daar het Hebreeuwse woord ma'azar gebruikt. En dat is het Hebreeuwse woord wat betekent een percentage van 10%. Dus tienden gaat er niet om dat je iets geeft wat 10 is. Maar dat gaat om 10% van wat je hebt van inkomen, goederen. En daarbij wordt het vaak gelinkt aan de opbrengst van het land. Aan het vee wat er geboren werd. En daarin werd altijd gesproken over een ma'azar, een tiende deel van al die dingen. Dus als jij 10 appelbomen had, dan de vrucht van 1 appelboom, die gaf je dan aan de Heer. Nou, op veel plekken daarbij wordt het ook vaak een eerste deel of de eerstelingen genoemd. In veel gevallen spreekt de Bijbel er ook over dat je de eerstelingen van de opbrengst moet geven. De eerstelingen van het vee, de eerstelingen van het land, dus het eerste koren wat je afmaaide, het eerste, de eerste appels die je oogst, et cetera, et cetera. Dus niet het laatste deel, maar het eerste deel. Ik denk dat het ook wel een belangrijk aspect is aan het geven van tien. Het is aan de ene kant dus 10%, 1/10 deel van het geheel van de opbrengst, en aan de andere kant ook een eerste deel. Het is niet de bedoeling dat het laatste deel aan God geeft, maar het eerste deel van de tiende. Of het eerste deel van de opbrengst, dat is het de tiende. Nou, het was zo bij wet bepaald, in de wet van Mozes, dat het volk Israël de tiende moest geven aan het huis van de Heer. Om te voorzien in het levensonderhoud van de levieten en de priesters. En dat waren natuurlijk de dienaren in het huis van God. En het was een tiende deel dat ze gaven. En ze gaven dat als eerste aan het huis van de Heer, voordat ze er zelf van aten. Dus als je je afvraagt, wat is een tiende? Nou, een tiende is het eerste deel van de opbrengst van het land of van je werk, van alles wat je doet. Dus als jij 2000 euro verdient, dan is 10% het eerste deel, de eerste 200 euro, die is voor God. Als jij, nou ja, een appelbomenkwekerij hebt, het zou zomaar kunnen, en jij hebt 100 appelbomen, dan geef je de vrucht van 10 appelbomen, die geef je aan het huis van de Heer. Nou, dat is vandaag de dag natuurlijk wat moeilijker. In die tijd van vroeger was vooral bedoeld dat de dienaren in het huis van de Heer te eten hadden. Dus daarom werd ook gewoon eten aan hen gegeven. Vandaag de dag zijn al deze dingen natuurlijk veel meer opgesloten in valuta, zoals de euro. Waarmee we dus goederen verkopen en ook goederen kunnen kopen. En een deel daarvan, daar maken we winst over. En dus of we zijn een ondernemer of we krijgen een salarisstrook. We krijgen geld en met dat geld kunnen we dingen doen. Dat is de opbrengst van ons werk. Nou, tiende zie je overal terug in de Bijbel komen. Ook in het Nieuwe Testament trouwens, en ik noem er een paar. Je ziet dat Abel en Kaïn die gaan offeren in Genesis 4. In Genesis 4 vers 3 kan je al lezen. Dat Abel gaf de eerstelingen van zijn vee, de eerstgeborenen van zijn vee, die gaf hij aan de Heer. En Kaïn gaf van de opbrengst van het land. Er staat niet bij of dat de eerstelingen waren of dat het een tiende was. Daarom werd waarschijnlijk ook zijn offer afgewezen door de Heer. Daarom sloeg hij er geen acht op. Maar Abel gaf de eerstelingen van het vee, gaf hij aan de Heer. Abraham, kan je lezen in Genesis 14, voert een strijd. En heeft dan een ontmoeting met Melchizedek, de hoge priester, het type beeld van Jezus Christus. Die ook in het Nieuwe Testament terug gaat komen. Hij komt met brood en wijn. Jezus komt met zijn lichaam en zijn bloed, ook brood en wijn. Melchizedek is het type beeld, het hoge priesterschap van Jezus Christus. En Abraham gaf aan de gehele opbrengst van de buit die hij had gekregen in de oorlog die hij voerde, gaf hij 10%, een tiende deel aan Melchizedek. En Melchizedek zegende hem. En ook Jacob zie je later in Genesis 28, vers 22, als hij op de vlucht is, dat hij een ontmoeting heeft met God en dat hij belooft aan hem dat hij een tiende deel zal geven van al zijn inkomsten. Nou, ook in Deuteronomium 14, vers 22, nummer 18, dat zijn een beetje de belangrijke teksten en hoofdstukken bij de instelling van de wet van Mozes, die God aan Mozes gaf en daarmee aan het volk Israël, dat zij 10%, een tiende deel, moesten geven van de opbrengst aan de levieten, aan het huis van de Heer. Dus je ziet al, voor die wet van Mozes worden er al tienden gegeven. Tijdens de wet van Mozes worden er al tienden gegeven. En ook in Matteüs 23, vers 23, raadt Jezus de farizeeërs aan om hun tiende te geven. Hij doet het ook, ja, dat is natuurlijk gewoon het vergelijkbare verhaal. Maar dan in Lucas zegt hij dat ook. En ook in Hebreeën 7 wordt gesproken over het geven van de tiende in de tegenwoordige tijd. Dus zowel in het Oude als het Nieuwe Testament, zowel met de invoering van de wet van Mozes als ervoor en als na of tijdens de komst van Jezus, wordt gesproken over het geven van tiende. Nou, voordat ik een aantal bezwaren van het geven van tiende met je wil doorspreken, wil ik eerst inzoomen op 7 zegeningen die het geven van tiende met zich meebrengen. 7 zegeningen die de Bijbel belooft bij het geven van tiende. En het is belangrijk om daarbij te noemen, veel mensen ervaren het geven van tiende als een wet. Het moet, weet je wel, je bent een christen, dus je moet tiende geven. En sommige mensen communiceren het ook zo. Dan ga je ook snel in de discussie belanden van, ja, hoort het nou bij de wet van Mozes? En is dat dan ook voor christenen vandaag de dag, ja of nee? Gaan we zo dieper op in? Maar ik zou er niet over willen spreken als een wet, maar als een wetmatigheid. En er is een verschil tussen een wet en een wetmatigheid. Een wet moet omdat het nou eenmaal moet. Iemand heeft het besloten en zo werkt het nou eenmaal. Er is bij wet bepaald dat je belasting moet betalen. Nou, daar ervaren de meeste mensen weinig zegen van. Trouwens, dat is niet helemaal waar, want we leven in een geweldig, heerlijk land waar we heel veel zegen hebben, omdat we belasting betalen. Dat wordt ervaren als een wet, het moet nou eenmaal. Maar een wetmatigheid gaat veel meer over wat is nou en wat leidt nou van het een tot het ander. En ik geloof dat het tiende, het geven van tiende, leidt tot allerlei verschillende zegeningen. En die zijn een wetmatigheid. Er zitten beloftes aan gekoppeld vanuit het woord van God. En ik ga je er een aantal noemen. De allereerste is denk ik heel belangrijk, is dat het geven van tiende geeft eer aan God. Het is een eer om aan God je tiende te geven. Hem komt toe alle eer, alle lof, alle glorie. En Spreuken 3 vers 10 zegt ook, vereer de Heere met je bezit. Nou, we kennen natuurlijk die psalm. Welke psalm is dat? Dien de Heer met heel je hart, met heel je ziel en heel je verstand, et cetera. Sorry, ik word even tussendoor gebeld. Ik zet even mijn telefoon op stil. Heb de Heer uw God lief met heel uw hart, met heel uw ziel, met heel uw verstand, met al uw kracht. Een hele belangrijke tekst uit de Bijbel. Dat gaat over het eren van God met alles van wie je bent. Niet alleen met je mond, niet alleen met je handen in de lucht, maar dus ook met wat er in je hart leeft. Dus ook met wat je ontvangt en wat je ook weer weggeeft. Daarmee eer je God. En de eerste zegen, denk ik, van het geven van tiende is dat je daarmee de Heere vereert. Het is een manier van offeren. Daarom is, denk ik, het woord collecte ook vaak niet echt een goede benaming of een vaste vrijwillige bijdrage. Want dat gaat niet over het eren van God. Ik denk dat een offer of een offergave een veel betere benaming is voor het geven van geld aan de Heer. Want je vereert de Heer namelijk door het geven van de tiende. Spreuken 3 vers 10 zegt, vereer de Heer met je bezit. Met de eerstelingen van heel je opbrengst. Ik ga het straks nog hebben over de zegen die eruit voortvloeit. Maar de eerste zegen is al dat je de Heere mag vereren met de eerstelingen van heel je opbrengst. Zegen nummer 2 is dat je groeit in vertrouwen. En je groeit niet in vertrouwen in geld natuurlijk, maar je groeit in het vertrouwen in God. En het mooie aan tiende geven is, het woord 10, gewoon het begrip 10, is in de Bijbel is een testgetal. Heeft te maken met verantwoordelijkheid en met de orde van God. God stelt orde in zijn woord. En het getal 10 is daar vaak aan verbonden. En heeft ook veel te maken met beproeving. Met het nemen van verantwoordelijkheid. En God zelf zegt in Malachi 3 vers 10, beproef mij toch hierin. Daar heeft hij het over 10 gegeven. Beproef mij toch hierin. En 10 is een het geven van een tiende is een vertrouwensdaad waarin je je vertrouwen stelt op God, waarin je hem beproeft. Dus je beproeft niet het geld wat je in je handen hebt. Je gaat niet je vertrouwen op dat geld stellen, maar je stelt juist je vertrouwen in God. Dat moet ook wel meer als je nog maar 90% hebt om van te leven en niet 100%. En dat is voor de ene is dat geen enkel probleem. En voor de ander is dat misschien is een tiende een hele grote som geld. Maar je leert je vertrouwen en afhankelijkheid te stellen in hem. Wat ik al zei, 10 is een testgetal in de Bijbel. God die gaf 10 plagen aan Egypte. Hij gaf 10 geboden aan het volk Israël om zich aan te houden. Hij had 10 testen in de woestijn. Er wordt in Matthäus 4 of 25 wordt gesproken over de 10 maagden. En het heeft allemaal te maken met de test. En God beproeft ons en wij mogen hem beproeven als het gaat om het geven van tienden. Je maakt je los van de macht van geld en je maakt je vast aan Jezus Christus. En 2 Korinthe 8 vers 5 zegt ook, ze deden niet alleen zoals wij gehoopt hadden. Dit spreekt in het licht van het geven van geld. Maar zij gaven zich eerst aan de Heere en daarna aan ons door de wil van God. Als je wil groeien in het geven van geld en in het geven van tienden, dan ga je groeien in het vertrouwen stellen op hem. Het is een enorme zegen in je leven als je niet meer afhankelijk bent van de macht van geld. En de enige manier om dat te doen is door je vast te maken aan de Heer en hem te vereren ook met je bezit. De sleutel 2 of zegening 2 is dat je groeit in vertrouwen. Nou, nummer 3, ik zie dat ik daar geen Bijbeltekst bij heb gezet. Wel een verwijzing, maar die weet ik niet uit mijn hoofd. Maar zegening nummer 3 is leidt tot blijdschap en dankzegging. Paulus zegt daar in 2 Korinthe 9, in een van die versen die daar staat, zegt hij dat de offergaven leiden tot een grote blijdschap onder de heiligen en brengen dankzegging aan hem. Op een andere plek zegt hij, de Heer heeft een blijmoedige gever lief. Als je gaat groeien in het geven van tienden en sowieso in het geven van geld, dan ga je de blijdschap daarvan ervaren. En dus een van de psalmen, ik heb hem niet aan mijn hoofd, ik denk Psalm 126, die zegt, ze zullen oogsten, zij die zullen zaaien onder tranen, zullen oogsten met gejuich. Dus er zit een belofte van blijdschap en gejuich gekoppeld aan het zaaien. En zaaien voelt misschien niet altijd leuk, het is niet altijd fijn op het moment zelf, maar het leidt uiteindelijk tot een overvloedige blijdschap en dankzegging aan hem. Een grote zegen in je leven om blij te zijn. Omdat je je vertrouwen moet stellen op de Heer, ga je ook groeien in blijdschap. Als jouw vertrouwen ligt in geld, groei je nooit in blijdschap. Je groeit nooit in blijdschap als je je vertrouwen stelt in geld. Maar als je je vertrouwen stelt in de Heer, dan ga je groeien in blijdschap en dankzegging. Nummer 4, zegening van het geven van tiende, is dat het voorziet in de levensbehoeften van herders, leraren, evangelisten, apostelen. Kortom gezegd, de vijfvoudige bediening en het huis van de Heer waar je geplant bent. En dat, omdat je dat doet, leidt dat ook tot geestelijke zegening voor jezelf. Kijk, de Bijbel zegt op tal van plekken, de arbeider is zijn loon waard. En een dorsende os moet je niet melkorven. Met andere woorden, arbeiders die in het Koninkrijk van God arbeiden, moeten simpelweg kunnen voorzien in hun eigen levensonderhoud. En heel veel mensen in de bediening, die haken af omdat ze niet kunnen voorzien in hun eigen levensonderhoud. Je moet weten, de meeste mensen die in de bediening zitten hebben vaak meer dan genoeg talenten om in de wereld gewoon een hele goede boterham te verdienen. Maar kiezen ervoor om het lichaam van Christus toe te rusten en op te bouwen tot dienstbetoon. Maar als zij niet voorzien worden in hun levensonderhoud, dan zijn ze genoodzaakt om op een andere manier, door een baan ernaast te hebben, te voorzien van inkomen, waardoor ze ook minder focus hebben op het lichaam van Christus. En wanneer wij tiende geven, voorzien wij herders, leraars, evangelisten, apostelen, profeten, gemeenteleiders, voorzien wij in een boterham. En het gevolg is dat we ze daarmee vrijzetten voor het geestelijke werk wat zij verrichten in ons leven. En in 1 Korinthe 9 vers 11 zegt Paulus het zo: als wij bij u het geestelijke gezaaid hebben, is het dan te veel als wij van u het stoffelijke oogsten? Met andere woorden, als wij delen in alle geestelijke zegeningen, in de zalving, in het onderwijs, in de kracht van de Heilige Geest, als wij delen daarin in jullie leven, in het geestelijke, is het dan te veel gevraagd als wij van u het stoffelijke ontvangen? Met andere woorden, als wij voorzien worden in ons levensonderhoud. Als jij wil dat je auto goed werkt, dan betaal je een goede monteur, toch? Als je wil dat je airco goed werkt, dan betaal je een goede airco-monteur. Als jij je huis netjes wil verbouwen, dan betaal jij een goede timmerman. Hoeveel te meer zou dat werken als jij een gezond geloofsleven wil hebben, een gezond huwelijk, een gezonde navolging van Jezus Christus, vrucht in je leven, vrucht op het werk wat je verricht van de Heer. Hoeveel te meer zou je dan moeten delen in het levensonderhoud van deze mensen die dat doen in jouw leven, als je dat in het natuurlijke ook al doet. Dus nummer 4 is: het geven van tiende leidt tot levensonderhoud voor de vijfvoudige bediening, voor het huis van God. Of voorziet de vijfvoudige bediening en het huis van God in levensonderhoud. En het leidt dus voor jou tot geestelijke zegeningen. Zegening nummer 5 is misschien een beetje een verrassende. Maar sleutel nummer 5 is: het geven van tiende voorkomt stelen. Dat is een geweldige zegen. Door het geven van tiende voorkom je dat je steelt. Malachi 3 vers 8 zegt God: zou een mens God beroven, werkelijk u berooft mij. En dan, dat is een soort tegenspraak die hij dan zegt. En dan zegt u: waarvan beroven wij u dan? En dan zegt God: van de tiende en het hefoffer. De Bijbel zegt: al het goud en zilver zijn al van God. Als God zegt: ik geef jou iets om van te leven, ik geef jou 100% door de opbrengst van het land, door je salaris, et cetera, et cetera. Alles wat ik van jou vraag, is dat je die 10% die al van mij is, dat je die ook daadwerkelijk aan mij geeft. Dus in die zin geven we ook niet aan God, maar geven we terug aan God wat al van hem is. Als wij dan die 10% vervolgens achterhouden, dan stelen wij van God. Dat is hetzelfde. Kijk, in Nederland is het met de belasting zo geregeld dat als je in loondienst bent, dat jouw werkgever belasting betaalt voor jou. Als jij een ondernemer bent, daar heb ik zelf ervaring mee gehad, dan verdien jij geld en dan komt de belasting daarna met een aanslag. En dan zeggen ze: je hebt zoveel verdiend, dus wij verwachten zoveel belasting van jou. Nou, nogmaals, als je dus in loondienst bent, dan doet jouw werkgever dat voor jou. Als je ondernemer bent, moet je dat zelf doen. En dan word je geconfronteerd met de hoeveelheid belasting die je betaalt. Ga je dan ook zeggen: nee, dit is geld wat ik zelf verdiend heb, dus ik hou het voor mezelf. Terwijl je in een land leeft waar het de wet is, waar het bij wet bepaald is, dat je belastinggeld overmaakt naar de belastingdienst. Zo is het ook bij God. Die 10% is al van hem. Als wij het niet aan hem geven, beroven wij hem ervan. Als wij de belastingdienst niet betalen wat hen toekomt, plegen we gewoon een misdaad. Dan zijn we geld aan het stelen van de staat. En zo is het ook in het geestelijke. Dus het geven van tiende voorkomt stelen. Die tiende die zijn niet van ons, maar die zijn van God. Nou, en er zit een belofte aangekoppeld en een zegen ook in Malachi 3 vers 10 en ook in Spreuken 3 vers 10. Dat is namelijk nummer 6. Het geven van tiende voorkomt vloek en leidt tot zegen. In Malachi 3 vers 9 zegt God: u bent door de vloek getroffen omdat u mij berooft. U bent door de vloek getroffen omdat u mij berooft. Dit is een ding, denk een ding wat bij veel christenen ook moeilijk ter plaatse is. Omdat we vandaag de dag door het offer van Jezus vaak niet helemaal meer geloven in vloek en in zegen. Maar de Bijbel is heel duidelijk. Als je bepaalde dingen doet, dan leidt dat tot zegen of tot vloek. Als jij je niet houdt aan de wetten die God geeft, dan kan dat leiden
tot ongezonde relaties kan het leiden. Tot ongezondheid in je ziel, ongezondheid in je lichaam, ongezondheid in je geest, et cetera, et cetera. Het is gewoon een gevolg van daden die je wel of die je niet doet. En als God zegt, door het niet geven van de tiende bent u door de vloek getroffen, dan voorkomt het geven van tiende, voorkomt vloek, maar dat niet alleen, het leidt ook tot zegen. En dat is denk ik het belangrijkste aspect waar we dan op moeten focussen. Maar Malachi 3 vers 11 zegt, tekst daarna, ik zal ter wille van u de kaalvreter bestraffen, zodat hij de vrucht van de aardbodem bij u niet te gronden richt en de wijnstok op het veld bij u niet zonder vrucht zal blijven, zegt de Heere van de legermachten. Het geven van tiende voorkomt vloek en leidt tot zegen. Leidt tot zegen in je ziel, zegen in je lichaam, zegen in je financiën, zegen in je geest en so on en so on. Eentje die daar ook bij hoort, misschien veel op lijkt, is dat tiende geven nummer 7, zegen nummer 7, leidt ook tot overvloed. Spreuken 3 vers 10 is er zo duidelijk over. Vers 9, vereer de Heer met je bezit, met de eerstelingen van heel je opbrengst. En dan vers 10, dan zullen je schuren gevuld worden met overvloed en je perskuipen overlopen van nieuwe wijn. Ik heb nog nooit iemand gehoord die heeft gezegd, ik ging volharden in tiende geven, ook toen ik het niet zag, ook toen ik het voor mijn gevoel niet kon missen. Die daarna zeiden, vanaf toen ging mijn geestelijke leven en mijn financiële huishouding ging in een negatieve spiraal naar beneden. Ik heb dat nog nooit iemand horen zeggen. Waarom? Het geven van tiende is geen wet, maar het is een wetmatigheid. Het leidt tot zegen en het leidt tot overvloed. Betekent dat je dan een soort helemaal rijk moet worden? Nee, daar gaat het niet om, lieve broer of lieve zus. Het gaat erom dat we gehoorzaam zijn en dat wat God ons opdraagt. En we gaan door de wetmatigheid ervan zien dat het tot zegen leidt in ons leven. Je geeft meer geld weg dan je misschien nu al doet. Maar je gaat zien dat je aan het einde meer overhoudt. Daarom zegt Paulus ook in 2 Korinther 9 en ook in Haggai wordt dat gezegd door de profeet. Zie, wie veel had verzameld, had weinig over. En wie weinig had, had niks te kort. God zorgt voor jou. En door het geven van tiende groeien in vertrouwen. Je geeft eer aan God. Het leidt tot blijdschap en dankzegging. Je voorziet het koninkrijk van God en plukt daar de geestelijke zegeningen van. Je voorkomt stelen. Je voorkomt vloek. Het leidt tot zegen en het leidt tot overvloed. Nou, dan een aantal bezwaren. Ik ben al zwaar over de 20 minuten heen. Dan een aantal bezwaren tegen het geven van tiende. Ik noem er 3, wellicht zijn er meer, maar dit zijn de meest gangbare die je vaak hoort. Is namelijk dat tiende geven niet in het Nieuwe Testament genoemd wordt. Niet in de brieven en niet door Jezus. En ik moet daarbij zeggen, het is ook niet zo dat de Bijbel of het Nieuwe Testament er inderdaad rijkelijk mee strooit. Je ziet nergens dat de apostelen een hele doctrine bouwen rondom het geven van tiende. Ik denk dat dat ook komt vanwege het feit dat het een logisch onderdeel was gewoon van het kerkelijke leven van een gelovige. Het geven van tiende. Als je de vroegere kerkvaders bestudeert, dan zie je dat het gewoon een common sense was om tiende te geven. Maar goed, je ziet dus in het Nieuwe Testament dat er ook niet rijkelijk mee wordt gestrooid. Maar er wordt wel op vele manieren gesproken over, of direct of indirect. En de directe manier waarop er gesproken wordt is dat Jezus zelf in Matthäus 23, vers 23, de Farizeeën confronteert. En hij zegt, jullie zijn onrechtvaardigen, jullie zijn, wat is dat woord daarvoor? Schijnheiligen, jullie zijn schijnheiligen. Hij zegt, jullie geven een tiende van de munt, van de dille en de komijn. Met andere woorden, van de kleinste kruiden uit jullie kruidentuin geef je nog de tiende. Weet je wel, als jullie gras maaien, dan pak je nog 10% van het gras wat je afmaait. En zelfs dat breng je naar het huis van de Heer. Zo nauwgezet volgen jullie de wet van het geven van tiende. Hij zegt, maar jullie laten het na om recht en gerechtigheid te laten stromen en barmhartigheid te tonen voor hulpbehoevenden. En dan zegt hij in Matthäus 23, vers 23, u moet dit doen, recht en gerechtigheid laten stromen, barmhartigheid tonen, u moet dit doen en het andere niet nalaten. Met andere woorden, barmhartigheid, gerechtigheid zijn belangrijk, maar dat ontslaat ons er niet van om ons te houden aan de opdracht van het geven van tiende.
Dus Jezus noemt dat zelf in Matthäus 23, vers 23. En ook in alle nieuwtestamentische brieven wordt misschien niet direct gesproken over tiende, maar wordt wel veel gesproken over naar vermogen. En naar vermogen is natuurlijk... Daar gaan we zo nog wat dieper op in. Naar vermogen gaat niet over hoeveel je te geven hebt, maar gaat erover hoeveel je vermogen is. En wat dan het absolute bedrag aan de hand van die 10% is die eruit komt rollen. Naar vermogen heeft niets te maken met ik kan het wel of ik kan het niet missen. Het heeft te maken met wat is je vermogen? En wat heb je binnen en wat krijg je binnen? Dus hoeveel daarvan ga je weggeven aan de hand van die 10%? Dus dat is een hele andere benadering. Want er wordt in 2 Korinthe 8 vers 3 wordt gesproken over het geven naar vermogen en het geven boven vermogen. En dan zegt hij dus een paar versen later, zegt hij... Zij gaven zich eerst aan de Heere en daarna aan ons. Je geeft jezelf eerst aan God en daarna geef je naar vermogen van je salaris of wat er binnenkomt. In Handelingen 11 vers 29 geven de discipelen naar vermogen. En ook in 1 Korinthe 16 vers 2 draagt Paulus de Korintiërs, de Grieken, nota bene op om naar vermogen op te sparen, zodat ze het kunnen geven op het moment dat hij bij hen aankomt. Ook in Hebreeën 7, waar gesproken wordt over het hoge priesterschap van Melchizedek, van Jezus, wordt gesproken dat Abraham tiende gegeven heeft aan Melchizedek. En dan zegt hij in Hebreeën 7 vers 8, en hier nemen sterfelijke mensen tiende. Dit is ver na de hemelvaart van Jezus. Hier nemen sterfelijke mensen tiende, dus dat is tegenwoordige tijd. Maar daar nam iemand ze van wie getuigd wordt dat hij leeft. Jezus leeft. En aan Melchizedek werd de tiende gegeven, het typebeeld van Jezus. En hij leeft ook vandaag. Dus tiende werden al gegeven voor de wet. Tiende werden al gegeven tijdens de wet. En ook na de komst, sterven, opstanding en hemelvaart van Jezus Christus. Dus het is niet een oud-testamentisch ding. Het is net zo goed een nieuw-testamentisch ding. Nummer 2 is dus ook vaak die je veel hoort. Dus nou, we zijn toch niet onder de wet? Nee, in een bepaalde mate ben je er niet onder. Jezus heeft de wet trouwens ook niet afgeschaft, maar vervuld. Sterker nog, hij heeft de lat zelfs hoger gelegd. In die zin, als Jezus zegt, de wet zegt, u mag de vrouw van uw buurman niet tot u nemen. Ik zeg u, wie met begeerige ogen naar een andere vrouw kijkt, heeft in zijn hart al overspel gepleegd. Jezus legt de lat hoger in de wet. Dus hij heeft hem niet afgeschaft, maar hij heeft hem vervuld. Tiende geven was al een wetmatigheid voordat de wet van Mozes werd gegeven. En ook na de hemelvaart, de komst en de hemelvaart van Jezus, spreekt Hebreeën 7 over de tegenwoordige werking van tiende geven. Dus in een bepaalde mate zijn we niet onder de wet, maar zien we wel dat het woord van God een wetmatigheid laat zien in ieder opzicht. Dan nummer 3, waar ik het net dus al een beetje over had. Je moet toch naar vermogen geven. Je moet toch geven wat je kunt. Wat als ik niet meer kan geven? Nou, dat is denk ik een hele terechte vraag. Veel mensen worstelen daar misschien ook mee, zeker. Als je ervaart dat je aan het einde van de maand te weinig geld op je rekening hebt. Hoe zeggen ze dat? Je hebt nog een beetje maand over aan het einde van je salaris. Maar naar vermogen geven heeft dus niet te maken met geven wat je kan, maar geven op basis van wat je hebt. Dat is een groot verschil. Naar vermogen geven betekent niet dat je geeft wat je kan, maar dat je geeft op basis van wat je hebt. Nogmaals, dat voorbeeld van belasting. Als je belasting betaalt, betaal je ook naar vermogen. Je hebt een box, box 1, 2, 3... En als je in box 1 zit, dan is het 34%. En box 2, 36%, zoiets. Ik weet nu niet wat het op dit moment is. Maar je betaalt naar vermogen. Dus dat betekent dat als jij 100 euro verdient en je betaalt 34% belasting, dat 34 euro naar de belasting gaat. Dat betekent dat je nog, wat is het, 66 euro overhoudt. En als je daar 10% van betaalt, tiende van geeft, is dat dus 6,60 euro. Het gaat er niet om hoeveel je hebt. Naar vermogen betekent niet over wat je kan, maar op basis van wat je hebt. Dus het is een percentage hantering. En dat is ook super eerlijk eigenlijk. Hè? En er zijn mensen die kunnen heel veel geven, of er zijn mensen die veel verdienen. Dus die geven absoluut gezien meer. Er zijn mensen die minder verdienen en die geven dus absoluut ook minder. Die 10% is in die zin een super eerlijke hantering. Nou, nogmaals, ik kan me voorstellen dat dat voor iemand die weinig heeft en moeilijk rondkomt, dat het natuurlijk nog steeds best veel geld is. Toch zou ik je willen uitdagen om God hierin te beproeven. In Malachi 3, vers 10 zegt hij: beproef mij toch hierin, dat ik niet de sluizen van de hemel zou openen. Dat is weer dat testgedeelte van tiende geven, van testen. Je kan God beproeven door het geven van je tiende. En als ik predik nu over het geven van tiende, dan heeft dat niet te maken met het feit dat ik geld wil hebben van jou, maar dan heeft het te maken met het feit dat ik de zegen zoek die er voor jou klaar ligt door het geven van tiende. En ik geloof dat de meeste kerken en de meeste predikers en de meeste bedieningen zitten er ook op die manier in. Als we er niet over zouden spreken, dan zouden we jou beroven van de zegen die God voor je heeft klaarliggen. En dat is waarom we erover spreken. En er zullen ongetwijfeld kerken zijn en sprekers die willen gewoon meer geld. Maar die gaan het ook als een wet op je leggen. Die gaan het ook afdwingen van je. Die gaan je opbellen. Weet je wel, van hey, ik zie dat je lid bent. Maar je maakt je tiende niet over. Of verdien je maar 500 euro per maand. Weet je wel, zoiets. Dat zou nooit de bedoeling zijn. Weet je wel. Bedieningen zouden nooit een incassobureau moeten hebben. Maar de reden dat het gepredikt wordt is om jouw zegen te zoeken. En de echte vraag die je zelf moet stellen als je worstelt met dit thema is niet of het wel zou moeten. Want dat zeggen veel mensen. Ik zou niet weten waarom ik het zou moeten. Nou, ik heb je zojuist de Bijbelse lijn uitgelegd en 7 zegeningen genoemd. Dus de echte vraag zou misschien eerder moeten zijn: waarom zou je het niet willen? Want er zit zoveel zegen aan verbonden. Waarom zou je God hier toch niet in beproeven? En als je daarover twijfelt, wil ik je gewoon uitdagen om daar zelf met de Heer over te spreken. Nou, hoe doe je dat praktisch? Wij geven privé. Wij geven met Rebuild. Bij Rebuild doen we elk kwartaal. Bekijken we hoeveel giften we hebben gehad. 10% daarvan gaat naar andere bedieningen, gaat naar kerken, gaat naar mensen waar we ons mee verbonden voelen, met de missie waar we achter staan, die we willen zegenen en bemoedigen en ook willen voorzien in het levensonderhoud wat zij hebben. Wij geloven in dat principe, dus we doen dat met. Dus dan weet je dat ook al het geld wat er binnenkomt bij Rebuild, 10% daarvan minimaal gaat naar andere bedieningen, kerken, leiders, sprekers, voorgangers, om hun te zegenen en hun te voorzien in wat ze nodig hebben. We doen het ook privé. Ik moet zeggen, wij deden dat voorheen altijd meer een beetje lukraak. Nou, door het jaar heen keken we eens. En dan keken we aan het eind of dat het ongeveer een beetje in een lijn was. Wij zijn nu meer aan het switchen dat we het gewoon maandelijks doen. Waarom? In 1 Korinthe 16 vers 2 adviseert Paulus dat ook om wekelijks geld apart te zetten van dat wat er binnengekomen is. En dan zegt hij, dan is het niet zo dat als we straks bij u komen, over een jaar of zo, dat we dan in één keer het hele bedrag nog van jullie gaan ontvangen. Dus zet het nu gewoon apart. Dus het helpt je echt om bijvoorbeeld een tiende potje te hebben. Een spaarpotje op je bankrekening waar je het gewoon opzij zet. En waar je dan aangeeft. Je kan natuurlijk ook maandelijks overschrijven naar de kerk waar je geplant bent. Of bedieningen waar je je aan verbonden voelt. Die daarmee te maken hebben. Het is goed om te zeggen dat tiende staan los. Tiende geven staan los van het geven aan armen en hulpbehoevenden. Gaan we nog een keer een andere keer over hebben. Maar tiende geef je in principe aan het huis van God, het voorzien en het levensonderhoud van bedieningen en van kerkleiders. Dus geef ook daar je tiende aan. Je kan het verdelen, je kan het aan één ding geven. Als je maar die 10% zoekt, minimaal. Ze gaven naar vermogen en boven vermogen. Als je meer kan, moet je gewoon lekker meer doen. Kijk, als je een appelboom hebt, dan ik denk dat je bij weinig kerken aan kan komen met 10 appels. Je kan altijd een pot appelmoes maken voor je voorganger. Wie weet, geniet hij daarvan. Maak er geen betuttelwet van. Dus die farizeeërs die maakten er een betuttelwetje van. Weet je wel, die hadden 10 plantjes komijn of 10 muntblaadjes. En dan gaven ze 1 blaadje aan de tempel. Daar gaat het niet om. Ga er gewoon chill mee om. Maar zoek de wetmatigheid in die dingen. Niet de wet op zichzelf. Dus tiende geven is Bijbels. Zou je het moeten geven, ja of nee? Het antwoord is wat mij betreft, ja. Je ziet het al in het Oude Testament, in het Nieuwe Testament, voor de wet, tijdens en na de wet. En de 7 zegeningen van tiende geven heb ik genoemd. Nogmaals, het is dus geen wet, maar een wetmatigheid. Een wet moet en een wetmatigheid leidt tot andere dingen. Het is een aaneenschakeling van gebeurtenissen. Als jij begint met het geven van tiende, geef je eer aan God, groei je in vertrouwen op hem. Het leidt tot blijdschap. Het voorziet in de vijfvoudige bediening en het leidt tot jouw eigen geestelijke zegen. Het voorkomt stelen, het voorkomt vloeken, het leidt tot zegen op alle terreinen van je leven. En het leidt ook tot overvloed, ook financiële overvloed. En Paulus zegt het zo, dat hij die de zaaier zaad verschaft, mogen ook brood geven. Dus God geeft ons zaad om mee te zaaien en hij geeft ons brood om van te eten. En dan zegt hij, en hij zal dat zaaigoed doen, vermeerderen tot gerechtigheid. Dus die overvloed, die is gegeven om een zegen te zijn. Je wordt gezegend om tot zegen te zijn. Tiende geven is ook vandaag de dag voor ons. En daar mogen we lekker gewoon in groeien en ons hart ook toetsen als we daar nog moeite mee hebben. God zegen.
Ik hoop dat je geïnspireerd en aangespoord bent om een bevlogen leven te leiden. Rebuild heeft het verlangen dat Gods koninkrijk zichtbaar en tastbaar wordt in elk facet van het leven. In jouw leven. En niet alleen in dat van jou, maar ook in dat van je buren, je familie, je vrienden en je collega's. Wil je meebouwen met Rebuild en ben je benieuwd hoe je dit kunt doen? Kijk dan op www.rebuilders.nu/meebouwen. Ik wens je nog een hele fijne dag.